Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niets laat varen, de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu eerst dit in verband met het zo plotselinge overlijden van dominee van Belzen uit Oosterland, die nog zo kort geleden in uw midden voorging. Uit Psalm 42, daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 42, het derde vers. Zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u kunt vinden in de eerste zendbrief van de apostel Petrus. Daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Schriftlezing voor deze avond is 1 Petrus 2, vers 1 tot 10.
Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, omdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is het ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion, een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, omdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover.
Laat ons een zegen vragen over dit ons samen zijn. Heere, eeuwig levende en volzalige God in Uzelven, zou het vanavond mogen gebeuren wat we uit uw woord hebben gehoord, dat uw deugden verkondigd worden. O, daartoe zijn wij zo onbekwaam. Wij zijn van u afgevallen. Wij hebben het beeld van u verloren. Wij kunnen u niet meer eren. Onbekwaam zijn we tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En toch hebt gij het gezegd. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Zou dat om Christus wil, door de werking van uw Heilige Geest vervuld mogen worden in dit samen zijn. Want gij hebt alles gewrocht om uzelfs wil. Ja, zelfs de goddeloze tot de dag van het kwaad. En gij laat alles uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Zou dit samen zijn in dat teken mogen staan. Want gij hebt toch ook een overblijfsel wie de verheerlijking van uw naam hun vreugde gaat worden, hun begeerte, hun uitzien. Al is het zo onmogelijk, al strijdt alles van de oude mens tegen uw eer, maar de nieuwe mens die naar u geschapen is, gaat toch uw eer begeren. O, zoudt u het zelf willen schenken om Christus wil, die uw naam verheerlijkt heeft op de aarde. O, hij kon het aan het einde van zijn leven zeggen, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Uw zoon heeft als borg en middelaar uw naam verheerlijkt en de plaats willen innemen van een volk dat het niet meer kan. Dat het niet meer heeft, maar het door uw geest Christus ingelijfd wordt en uit zijn volheid bediend zal worden. En dan zult u zelf zo voor uw eer zorgen, ook in deze avond. Het is door uw hand dat wij nog samen mogen komen in uw huis. Of als we die gelegenheid niet hebben, en we thuis zijn in ouderdom of ziekte of bij kinderen en mee mogen luisteren, schenkt gij ook uw woord. En dan hebben wij dezelfde zegen nodig. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wij mogen nog in het liefelijke heden der genade zijn. In de wel aangename tijd, in de dag der zaligheid. Het is nog maar zo kort geleden dat een van uw knechten op uw dag een en andermaal uw woord mocht verkondigen met opening. En nu zal hij uw woord beneden op aarde nooit meer verkondigen. Maar om dan eeuwig uw deugden te mogen verkondigen die hem uit de duisternis riep tot uw wonderbaar licht. O, wat zal dat wonderlijk geweest zijn. Om dan eeuwig uw wonderbare licht te mogen aanschouwen. Dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aanschijn straalt en hoogste toppen stijgen. Het is zo onbevattelijk dat u hem hebt weggenomen, zo ongedacht. Hij is in hetzelfde jaar tot de theologische school toegelaten als uw dienaar, die vele jaren dit volk mocht dienen. En ook hem hebt gij dit jaar weggenomen. O, welke sprake. Samen mochten ze worden toegelaten tot de theologische school. Maar wat zo oneindig veel groter is. Ze mochten om Christus wil worden binnengelaten in de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Ontfermt u zich over de weduwe die achterblijft. Gedenk het gezin. U kent de smart als een geliefde man en vader en opa zo van hun zijde is weggescheurd. Gij kent ook de ouders, de schoonmoeder. O, hun verslagenheid is ook zo diep. Wilt u ze ondersteunen in deze smartelijke weg? Wil de gemeente gedenken? Die in diepe rouw gedompeld is, ze mochten hem uit uw hand ontvangen na zoveel jaren heddeloos te zijn geweest. En ze moeten hem zo spoedig weer afstaan. Zoudt u bovenal in deze roepstem mee willen komen? En het onderwijs eraan verbinden dat geen mens geven kan. Want o, als gij ons niet door uw geest bearbeidt, dan spreken we over de roepstem. En we herinneren ons de roepstem, maar het geeft geen vrucht nagelaten. Dan is ook dat een reuke des doods ten dode. O, mag het een reuke des levens ten leven zijn. Een aansporing om in het korte heden der genade u de Heere te zoeken. En dan ligt ook de vraag in het midden van de gemeente wat de prediking die hij onlangs mocht uitdragen heeft nagelaten. Dan kan het tot verwondering zijn, als gij door die prediking onderwijs wilde geven. Als gij het hart wilde verklaren. Dan kan de verwondering zijn, als gij dat dienstwerk wilde gebruiken. Maar het is voor een ieder van ons een spiegel. Mogen wij daar maar inblikken. Zoudt gij gedachtig willen zijn, aan al degenen die rouw dragen. Sterkt u ze. Ondersteunt u ze. Gij weet hoe smartelijk het gemis kan zijn. Wil u hen nabij zijn? Mogen ze tot u de toevlucht nemen? Mogen u al degenen opdragen die het moeilijk hebben? Gekend elk kruis, want gij hebt het opgelegd. Gekend elke smart, want het zijn uw handen die smart aandoen en het zijn uw handen die helen. Bewaar voor opstand. Het leeft in ons. Het komt er zo gemakkelijk uit. Maar wil ons een ootmoedige en een stille geest geven. Zoudt gij gedenken willen aan degene die ziek en ernstig ziek zijn. Ook in het bijzonder die man die geen behandelingen meer krijgt. En waar de ziekte doorzet en de krachten worden afgebroken. En u bovenal over zijn ziel ontfermen. En gedenk hem ook naar het lichaam met die hem lief zijn. Het is zo'n ingrijpende weg. Als de schaduwen zichtbaarder worden, zal een tijd van sterven aan gaan breken. Heere, wil tot een toevlucht zijn. Ontfermt u zich over alle noden. Wil deze wereld gedenken die in nood is. Zoveel zaken zijn er waar wij het licht van uw woord over nodig hebben. Zoudt u het willen schenken? Mag de arbeid in uw koninkrijk door de hand van Christus een gelukkige voortgang hebben. Wil onder Jood en Heiden krachtig werken. Gedenk ons vaderland in alle onderhandelingen die er zijn omtrent het komen van een nieuwe regering. Heere, als het buiten uw leiding omgaat, dan is het een heilloze weg. Mogen wij het leren verstaan, mogen wij leren roepen en zuchten voor de nood van ons land. Gedenk, o dit volk, in de herdeloosheid. De kerkenraad staat aan het begin van een nieuw seizoen. Wilt u ze sterken tot de arbeid? En zou de roepstem die uitgegaan is, in uw gunst beantwoord mogen worden met een boodschap van blijdschap? Zoudt u zelf uw dienaar ook licht willen schenken? Sterk al uw knechten. Gedenk al degenen die uw woord nog mogen uitdragen. Ook uw knecht, onze geliefde broeder, die in zijn hoge ouderdom verbonden aan het volk, nog op uw dag uw woord mag verkondigen. Zoudt u willen schenken, Heere, die voortdurende inleidingen in de heilgeheimen van zalig worden, maar ook als een medebroeder in de bediening is afgelost, wat hem ook zo diep ontroerd en geraakt heeft. Ach, zoudt u dan willen schenken om het hoofd eens uit de gebreken te mogen opheffen en om het te mogen uitspreken, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij volenden. O, dan blijft de ootmoedige bede over, verlaat niet wat uw hand begon. O, levensbron wil bijstand zenden, zoudt u dat ook in deze avond willen schenken? Mag het een ure zijn in uw gunst, zoudt ge uw woord willen openen, niemand anders kan dat. En als gij sluit, opent niemand, als gij opent, kan niemand toesluiten. Zou dat in uw gunst mogen gebeuren? Mag er onderwijs zijn voor uw kinderen? Breekt u ze maar af van alle gerechtigheden die niet zijn. De borggerechtigheid van Christus. Bewaar ons voor een bouwen op het fundament dat niet het fundament is van de apostelen en profeten. En wil degenen die schreien en wenen nog vriendelijk zijn en zoet tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 79 gaan we samen zingen, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid. Uw lof, uw eer verbreiden. Terwijl we zingen 4 en 7 van 79, mag u uw liefdegaven voor de dienst des Heren afzonderen. is gemeente. Eén gelukkig volk. Dat weten jullie jongens en meisjes ook wel. Er is één echt gelukkig volk. Dat is Gods volk. Waarom toch? Omdat God ervoor zorgt dat ze een aangenaam, rustig, gemakkelijk leven hebben? Nee. Als Gods kinderen bij hun hart zijn, zoeken ze daar ook niet naar. Waarom dan wel? Is Gods volk gelukkig omdat ze bij hun sterven eeuwig God mogen grootmaken? Dat is waar. Dat is zeker waar. Zijn ze dan pas gelukkig? Is het misschien zo dat wereldse mensen die veel tijdelijk geluk hebben in dit leven gelukkig zijn? En dat Gods volk na dit leven gelukkig is? Nee, zo mogen we het niet zien. Want wereldse mensen zonder God zijn niet gelukkig in dit leven. Ze proberen het wel te zijn. Daar doet de hele wereld zijn best voor. Maar ze zijn het niet. Nu niet. En als ze sterven niet. En Gods kinderen worden niet pas gelukkig als ze sterven. O, het is waar. Als zij in eeuwigheid Gods eer mogen grootmaken, dan mag er een heimwee zijn in het nastaren van Gods kinderen en knechten. Dat is waar. Maar het is niet zo dat ze dan pas gelukkig zijn. Nee, dat zijn ze nu al, kinderen. Gods kind is nu al gelukkig, ook al zijn ze bedroefd over hun zonde. Ook al gebeurt het dat de Heere zichzelf verbergt, en toch zijn ze gelukkig. Waarom? Omdat de Allerhoogste Heere hun God is. Hun God is. Voor tijd en eeuwigheid beide. Dat is die God die hen van eeuwigheid lief had. Die van eeuwigheid zijn zoon heeft overgegeven om hun borg en middelaar te zijn. Dat is die God die zijn Heilige Geest uitzendt om levend te maken en uit de geestelijke doodstaat op te wekken. Dat is die God die in hun leven werkt, ontdekking aan zonde en schuld. Maar in de nood van hun leven en in de wond in de ziel ook de balsem geeft van zijn heilig evangelie. Dat is die God die hen de grootste schatten geeft, die de wereld nooit zal vinden buiten God. O, als de Heere daar iets van schenkt in het hart, in zijn huis bijvoorbeeld, thuis in de binnenkamer, dan mogen ze het wel eens zeggen: in God is al mijn heil, mijn eer. En buiten hem is er waarlijk niets dat het hart vervullen kan. O, het is waar. Ook Gods kinderen kennen helaas tijden dat het in de praktijk niet is dat God hen alles geworden is. O, dan lijkt het er in de verste verte niet op. Maar als de Heere weer de eerste is, en de Heere komt terug op zijn eigen werk, en de Heere schenkt opnieuw de toepassing van zijn woord door zijn Heilige Geest, dan wordt alles weer anders. Daar is dus één volk gelukkig. En als we onbekeerd zijn, dan kunnen wij daar niet eens goed over oordelen. Dan weten wij het verschil niet tussen het geluk van de wereld en het geluk van degene die de Heere mogen kennen. Dan kunnen wij daar gedachten over hebben. Maar als wij met ons verduisterde verstand gedachten gaan vormen over de smalle weg en over het volk dat er op die smalle weg loopt, dan zitten we altijd verkeerd. Of misschien zijn we er dan even jaloers op. Dat kan. Als je dat ontroerende bericht hoorde, dat de Heere zijn kind en knecht dominee van Belze afloste van zijn aardse post, en u denkt terug Baren rechters aan de zondag dat hij in uw midden mocht voorgaan, dan zal een ontroering het hart hebben vervuld. Misschien ben je wel op je knieën gegaan. Misschien heb je het wel eens gezegd, o, die man is eeuwig gelukkig en ik ben ongelukkig. En misschien blijft die ontroering nog wel even bij u. En die herinnering zal wel niet helemaal weggaan, maar waar is de vrucht? Dat is de vraag. Waar is de vrucht? En voor die vrucht is de krachtige werking van Gods geest onmisbaar. Want anders kan het een beroering zijn in het geweten. Een ontroering in het gemoed. Je mag er nog zuinig op zijn ook. Maar als Gods geest de roepstem niet krachtig toepast in onze harten, dan gaan we door. En misschien zijn die er ook wel. Die dat voor de Heere al beleden hebben, Heere. Er is al zoveel gebeurd. Er zijn al zoveel roepstemmen geweest. En ik ben nog doorgegaan. Hoe moet ik toch ooit bekeerd worden? En over dat wonder wat de Heere werkt, mogen we vanavond met de hulp des Heeren gaan nadenken. In 1 Petrus 2, het tiende vers, vindt u de woorden waarbij wij u met de hulp des Heeren wensen stil te houden. 1 Petrus 2, het tiende vers. Daar lezen wij Gods woord, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover. Deze tekstwoorden spreken over de vrucht van Gods welbehagen. In de eerste plaats zien we een ingrijpend verleden. In de tweede gedachte een genadig heden. De vrucht van Gods welbehagen, een ingrijpend verleden. Het wordt zo door Petrus benoemd. Eertijds, dat is het verleden, geen volk. Niet ontfermd. Maar hij mag, en dat is een bijzonder groot wonder, ook spreken over een genadig heden. Eertijds geen volk, maar nu Gods volk. Dat is een verschil. Eertijds niet ontfermd, maar nu ontfermd zijt geworden. Als Petrus zijn brief schrijft aan de vreemdelingen verstrooid in al die provincies genoemd in het eerste hoofdstuk, dan gevoelen we de behoefte van Petrus om vooral te spreken over het werk Gods. Dat hij verheerlijkt heeft in die landstreken in Klein-Azië. Het is, zoals alle brieven uit het Nieuwe Testament, een brief van bovenaf. Een brief uit de eeuwige bron van goddelijk welbehagen. En dat geeft deze brief zo'n kracht. Dat geeft de prediking ook alleen kracht als ze op mag komen uit het eeuwige welbehagen Gods. En vanuit dat welbehagen mag Petrus ook in het bijzonder gaan spreken over de grote voorrechten die de Heere aan zijn kinderen daar in Klein-Azië gegeven heeft. Want ze worden wel verdrukt. Er is zelfs de hitte van de verdrukking. En tot troost mag Petrus gaan wijzen op de dingen die men niet ziet. Die door het geloof gekend mogen worden. En zo schrijft hij in het eerste en ook in het tweede hoofdstuk over het werk Gods, samengevat in het negende vers. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. O, zijn dat geen bijzondere hemelse zegeningen? Als u dit hebt, hebt u alles. Dan kun je leven. Dan kun je sterven. Een uitverkoren geslacht van eeuwigheid door God bemind. Een koninklijk priesterdom. Uit de zalving van Christus mogen ontvangen. De afdrukken van zijn ambten, profeet, priester en koning. Een heilig volk. door goddelijke genade afgezonderd, uit een ondergaande wereld, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn welbehagen, een verkregen volk van eeuwigheid, door de Vader geschonken aan zijn Zoon, van eeuwigheid aanvaard door Christus, gekocht, met de prijs van zijn dierbaar bloed verkregen, niet door vergankelijke dingen zilver of goud, maar verkregen door het dierbare bloed van Christus, wat hij gestort heeft, maar wat ook toegepast wordt door Gods Heilige Geest. O, wat een bijzonder hoge voorrechten, wat is er dan gebeurd? In het slot van het 9e vers staat het, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. En wat is nu de roeping, de heilige opdracht? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. O Petrus mag zo zeer hoog schrijven tot Gods kinderen over wie de Heer is en wat de Heer hen geschonken heeft. En dat is bijzonder troostvol. En tegelijkertijd is er dan ook nodig dat er iets aan toegevoegd wordt. Want weet u welke wortel we hebben meegenomen uit het paradijs? De wortel van de hoogmoed. En het is een bijzondere zegen als de Heer onder de prediking van zijn woord wil verklaren wie hij geweest is in het leven. Misschien zegt u wel, dat gebeurt bij mij nooit. Als we onbekeerd zijn, kan dat ook niet. Dat is dan uw ongeluk. Dan leeft u misschien wel ernstig. Dan zijn er misschien wel de bemoeienissen des Heren in uw alledaagse leven. Wees ook daar maar zuinig op. Maar dan kunt u niet spreken over het Godswerk verheerlijkt in uw leven. Over de toepassing van zijn woord in uw hart. En als het goed is, geeft dat een gemis. Een brandend gemis. En een hartelijk uitzien of de Heere de werken van zijn genade wil verheerlijken. En als de Heere dat doet, en hij komt erop terug, en hij gaat verklaren dat zijn zegeningen uit Gods eeuwige genade verbond, dan is er ook een gevaar. Weet u welk gevaar? Dat ik omhoog ga. En dat ik er rijk mee word. O, op het ogenblik dat de Heere zijn genade verklaart en toepast, geeft dat verootmoediging en vernedering. Op dat ogenblik is er geen plaats voor die wortel van de hoogmoed. Maar o, zo spoedig kan die weer van die bittere vruchten voortbrengen. Het is toch wel bijzonder wat er gebeurd is. En juist dan is het zo noodzakelijk dat de Heere weer terug gaat brengen. Waar kom je eigenlijk vandaan? En dat is onze tekst. Gij die eertijds geen volk waart, die eertijds niet ontfermd waart, en in de middelijke weg wil de Heere op deze wijze bewaren voor die zonde van de hoogmoed. Want dat is zo schadelijk. Allereerst voor de ere Gods. Maar het is ook zo schadelijk voor het zielenleven, want dan trekt Gods geest zich terug. Het zal altijd waar blijven, de Heere betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen. En nu gaat Petrus zeggen, zult u uw eertijds niet vergeten? Zult u die doodstaat niet vergeten? Waarin God u, kinderen des Heren, opgezocht heeft. Weet u wat zo opvallend is? Dat er in de brieven zo vaak over het eertijds gesproken wordt. In Efeze 2, het tweede vers lezen we in welke gij eertijds gewandeld hebt. In het derde vers onder de welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben. Efeze 5, het 8e vers lezen we, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En als de apostel aan de gemeente van Kolosse schrijft, dan schrijft hij in het eerste hoofdstuk het 21e vers, en hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. En om nog één voorbeeld te noemen, in Titus 3, het 3e vers schrijft Paulus, want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende. Elke keer zet de Heere zijn kinderen terug en herinnert hij aan het eertijds. En dat is een belangrijk onderwijs op de school van vrije genade. We mogen wel zeggen een onmisbaar onderwijs. Eenvoudig gezegd, de Heere zet zijn volk nog wel eens terug naar Genesis 1. Die goede, uitnemende schepping. Genesis 3. Die peilloos diepe val. En o, wat is het onmisbaar. Want als we daar overheen gaan stappen, dan gaat alles mis. Dan is genade geen genade meer. Dan heeft de hoogmoed vrij spel. En dan krijgt God de eer niet, dan wordt Christus niet benodigd, dan is Gods geest niet onmisbaar, dan is er geen roem in vrije genade. En nu gaat Petrus wijzen op het eertijds. En dat vat hij samen in enkele korte woorden. Geen volk, niet ontfermd. Daar ligt ook een les in. Het is opvallend dat als bijvoorbeeld de apostel Paulus schrijft over zijn eertijds, dat hij dat vaak in sobere woorden doet. Hij zegt bijvoorbeeld de gemeente Gods vervolgd. En daar ligt een les in. Het is niet verstandig, kinderen des Heer, om uitgebreid allerlei zaken te gaan vertellen over uw leven in een staat van zonde en dood. Moet u maar niet doen. Vat u dat maar samen met de woorden uit de schrift. Dat doet Petrus hier ook in de tekst. Nee, niet om daarmee alle zonden maar te bedekken en mezelf mooi voor te stellen. Nee, dat niet. Maar wat vrucht hebt gij van de dingen over welke gij u nu schaamt? Dat is toch niet de bedoeling om het allemaal stuk voor stuk naar voren te brengen? Geen volk, niet ontfermd. Dat zijn de woorden die Petrus gebruikt. En om deze woorden te verstaan, en om ook straks onze tweede gedachte te mogen verstaan, moeten we kort iets zeggen waar deze woorden vandaan komen. Ze komen uit de profetieën van Hosea. Geen volk, dat is die aangrijpende naam Lo-Ammi, niet ontfermd. Dat is die zo zeer ontzettende naam Lo-Ruhama. We horen hier de profetie van Hosea in die profeteerde in de nadagen van het tweestammenrijk met grote economische bloei en een net zo grote afval van de Heere. En wat heeft de Heere gezegd? Het ergste wat de Heere over een volk kan zeggen. Ik ga afscheid nemen. Wanneer gaat de Heere dat over Nederland zeggen? Ik ga afscheid nemen. Dat Joodse volk, door God in een verbond gebracht aan de Horeb, door God zoveel eeuwen met een wakend oog bezien, dat Joodse volk, waar de Heere zich aan wilde verbinden door Godvrezende richters en koningen, o, dat Joodse volk heeft het zo verzondigd, vond de zonde zo mooi en de afgoden waren zo aantrekkelijk En soms hinkten ze op twee gedachten en voelden ze nog wel, maar zo kan het eigenlijk niet doorgaan. Zeker als de Heere hen waarschuwde door de profeten, maar op den duur werden ze al die waarschuwingen zat. Ze gingen door. En toen kwam er een einde aan Gods langmoedigheid. De Heere ging zijn volk verstoten. Dit is niet meer mijn verbondsvolk. Mijn afgezonderde volk, wat de sacramenten heeft ontvangen. Maar dit is Lo-Ammi. Niet mijn volk. Dit is Lo-Ruhama. Ze krijgen geen ontferming meer. Geen volk. En die woorden haalt Petrus aan. En hij schrijft het tot de bekeerden uit de heidenen, tot de bekeerden uit de Joden, de kanttekenaren noemen beide mogelijkheden. En van beide zegt hij, u was geen volk. Wat wordt ermee bedoeld? Want wat hebben de Joden toch veel gedaan om hun volksleven in stand te houden. En toch zegt de Heere, geen volk. Weet u waarom de Heere dat zegt door Petrus? Omdat die wezenlijke, innerlijke samenhang van het volk ontbrak. Want ze Christus verwierpen. Omdat de vreze Gods in Christus gemist werd. En daarom moest Petrus zeggen, toen was u geen volk, al had u de inzettingen van de vaderen, al had u de boeken van Mozes, al had u de offerdienst, al had u al uw plechtigheden, al had u uw ijver, maar u was geen volk. Wat is dat? Een ernstige samenvatting, als we onbekeerd zijn. Dan zijn we geen volk. En dat geldt voor de wereld. En dat geldt voor ons allemaal. Laten we ons toch niet verkijken op deze wereld. Alles wordt aan elkaar verbonden. Zodanig stond een paar maanden geleden in de krant dat de oprichter van Facebook zei, eigenlijk zijn wij de nieuwe kerk. Eigenlijk zijn wij de nieuwe verbinding onder elkaar. Met vele honderden miljoenen mensen die daardoor met elkaar verbonden kunnen worden. En toch is de moderne mens ten diepste zo alleen. Zo alleen. Het kan zo mooi lijken, hè? Zoveel contacten. Zoveel vrienden, zoveel likes. En als ze dan een keer uitblijven. Ik krijg geen reactie. Terwijl je erom zit te springen, dan word je onzeker. Voel jezelf innerlijk buitengesloten. Ach, misschien valt het mee en de volgende keer valt het tegen. Weet je hoe dat komt? Omdat de wereld ten diepste niet een volk is. Allemaal losse mensen. En die proberen op alle mogelijke manieren met elkaar in verbinding te komen en in verbinding te blijven. En dat is alles. En ten diepste zijn ze alleen. Leven ze alleen. Sterven ze alleen. Geen volk. En ten diepste geldt dat ook van trouw meelevende kerkmensen die voor eigen rekening leven. Het is goed als er in een gemeente onderlinge samenhang is, onderlinge hulp en liefde. Probeer dat maar stand te houden. Dat is hard nodig in een tijd die zo gericht is op het eigen ik. Maar ten diepste geen volk. Als het werk van Gods geest in zijn zaligmakende werkingen ontbreekt, dan is er ten diepste geen wezenlijke band van het werk Gods. Geen volk. Arme. Niet waar. Er staat nog iets. Niet ontfermd. is de tweede samenvatting die de apostel Petrus geeft over het ingrijpende verleden. Niet ontfermd. Wat betekent dat? Wel, we kunnen dan denken aan wat de profeet geschreven heeft in Ezechiël 16. Hij gebruikt daar het beeld van een kind dat net geboren is. En het is verstoten. En het ligt daar, op het open veld, het bloed, van het bloed van de geboorte. En geen oog heeft medelijden. Niemand ontfermt zich over dat arme kind. Dat is, als er niets verandert, reddeloos verloren. Dat bedoelt de apostel Petrus. Het kind ligt verloren. En als er geen ontferming komt, dan blijft die verlorenheid. Niet ontfermd. Als wij Gods genade moeten missen, dan gaan we niet alleen verloren. Maar dan liggen we verloren. Dan liggen we verloren, nu, op deze avond. O de Heere, schenken, dat nu de ogen daarvoor geopend worden, mijn onbekeerde medereizigers. De Heere, schenken door zijn geest, dat die woorden nu zo diep binnendringen in uw hart. Dat u het uitroept in stilte tussen God en uw ziel. En misschien vanavond wel hardop, terwijl niemand het horen mag. O God, ik lig verloren. Je hebt wel eens gehoord van Potappel, haar kinderen. Die was zo jong. En die kreeg die indrukken in zijn hart. Onbekeerd. En toen riep hij het zomaar uit in de klas, verloren. En spottend hebben ze hem toen die bijnaam gegeven. Daar komt verloren aan. Maar reken erop, de Heere heeft voor die jongen gezorgd. Zonder ontferming liggen we verloren. En o, werkelijk, woorden schieten tekort om dat nu echt te zeggen wat dat is. Zonder God in de wereld, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop, geen toekomst, is dat uw nood? Is dat je nood? Of redden we het nog wel in deze wereld? Proberen we er nog maar wat van te maken? Want ach, als ik toch onbekeerd ben, dan kan ik daar ten diepste niets aan doen. Dan kan ik beter nog proberen wat van het leven te maken. Toe, dat is niet tot Gods eer. Daar heeft de Heere ons niet voor geschapen. Of proberen we onze ogen ten diepste maar te sluiten voor de werkelijkheid? Leven we net als die rijke man in de gelijkenis, alle dag vrolijk en prachtig, totdat we sterven als geen volk, niet ontfermd? Of hebben we onszelf bij Gods volk gerekend? Hebben we onszelf de ontferming Gods aangepraat? O, dat kan ook. Misschien wel door mensen bekeerd, onszelf bekeerd, ons erbij gerekend en niemand neemt het ooit van me af. Jawel hoor, dat neemt God een keer af. Dan blijft er niets van over. O, de Heere schenke ons tezamen het licht van zijn geest. Nog één vraag voordat we gaan zingen. Zijn er nu in ons midden, voor wie die paar woordjes zo'n diepe pijn geven in het hart, misschien onder de jongeren, de volwassenen, thuisluisteraars, maar die paar woorden zo'n pijn geven, geen volk, niet ontfermd. Weet u, als de Heilige Geest de blinde ziels ogen gaat openen, dan hoeft geen mens dat meer tegen je te vertellen. Want dan wordt dat zo in je ziel geschreven. geen volk. Onbekeerd, niet ontfermd voor eigen rekening. En dat geeft zo'n schrik in het hart. Dat geeft zo'n smartelijk gemis. Zo'n droefheid. Kom, dat wordt je grootste nood. En word ermee wakker. Ga je ermee naar bed. Dan ga je ermee naar school. En je gaat ermee naar de kerk. En dat pak kun je niet naast je neerleggen. Dat zit zo vastgebonden als dat pak in de christenreis van Bunyan. En elke keer opnieuw is het geen volk. Wat dan wel? Dan ga je het vinden in de Bijbel, wat dan wel? Kinderen des toorns. Vreemdelingen van God. En oh, dat doet zo'n zeer. Het geeft zo'n smart in het hart. En ik kan zoveel vragen geven, zal het dan nooit veranderen? Moet ik dan altijd zo blijven leven? Moet ik dan zo sterven? Zonder God in de wereld. Zonder God uit de wereld. O, zeg het eens. Is dat nu de taal van je hart? Is dat nu je grootste zielennood? En dan komt er nog één punt bij. Wat kan zo iemand verwachten die er buiten staat? Geen volk, niet ontfermd. Wat kan zo iemand verwachten? Hetzelfde als wat God gedaan heeft met dat 10-stammenrijk, dat hij het verstoot. Voor eeuwig verstoot. Ben ik het waardig geworden? Niet te snel ja zeggen. Ben ik dat waardig geworden? Heb ik die naam ontvangen? Geen volk. Niet ontfermd. En heb ik daar amen op leren zeggen. Heer, het is waar. O, het is zo waar. Ik zou mezelf ook nooit bij uw volk durven rekenen. Ik zou ook nooit die genade en die ontferming op mezelf durven toepassen, maar kan niet missen. Want als ik u moet missen, moet ik alles missen. Heb u er amen op leren zeggen? God is rein. God is rechtvaardig. Waarom? Is hij iets verplicht? Is hij verplicht om een roepen te beantwoorden? Is hij verplicht om antwoord te geven op mijn hulpgeschrei? O, dan wordt het zo waar. Zo ontfermd is zich hij, dien hij wil. Daar is God vrij in. Dan is hij vrij. Als hij voorbij gaat. Dan is hij vrij. Als hij zich ontfermt. En het wordt beleefd. O, dat wordt beleefd. Tussen God en de ziel, God vrij verklaren. En toch de roep, en toch het hulpgeschreeuw. O, God is er nog doen aan. O, dat is een heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. Dan mag er in Gods huis wel eens gehoord worden wie de Heere wil zijn voor verloren zondaar. Dan mag er in de prediking wel eens een boodschap uitgaan van vrije genade. En dan kan er wel eens hoop in het hart zijn. Kan het nog? Kan het nog bekeerd worden? Eens dat net buiten de deur. En die twee woordjes komen terug. Geen volk. Reken toch nergens op. Beeld jezelf toch niets in. Niet ontfermd. En je zakt weer net zo diep terug. In je ellende en in je hulpeloosheid. En de vraag wordt nog sterker. Zou dat ooit nog kunnen? Zeg het maar. Is dat de tolk van je ziel? Zijn dat de vragen die opgelost moeten worden? Nee, niet dat God het verplicht is. Maar er is geen andere weg. Er is geen andere weg. Dan de weg van Gods eeuwig welbehagen waardoor hij zich ontfermt. En die weg wordt verklaard in onze tweede gedachte. We zingen eerst. Psalm 77, het tweede vers. Ik schatte mij. Geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niets dan klacht op klacht. Psalm 77, het tweede vers. Welbehagen vraagt vanavond onze aandacht. We zagen in de eerste plaats een ingrijpend verleden. Onze tweede gedachte een genadig heden. Want er staat twee keer het woordje maar in de tekst, verbonden met het woordje nu, eertijds geen volk, maar nu Gods volk, eertijds niet ontfermd, maar nu ontfermd. O, dat woordje maar komt vaker in Gods woord komen vaker in Gods woord tegen als die grote tegenstelling verklaard wordt tussen de staat des doods van nature en de staat des levens als een vrucht van Gods welbehagen. We lezen in Efeze 2, het vierde vers. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren in de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar, o, dat is een woord dat gaat terug op de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Het zijn de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, waarmee God zondaren bezocht heeft met de opgang uit de hoogte. Misschien zegt u wel, maar dat kan toch niet? Als de Heere zegt, geen volk, hij verstoot het volk. Hij zegt, niet ontfermd, de maat is vol, het is afgelopen, het oordeel komt. Dan is dat toch het einde, gemeente. Zo wordt dat ook beleefd. Als God een afgesneden zaak op aarde doet. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar dan staat er niet zomaar ergens nog een deur op een kier. Zo wordt dat beleefd. En dat maar uit onze tekst, dat is werkelijk een openbaring van Gods eeuwige liefde. een openbaring bij God vandaan. Dat God door het oordeel heen toch zijn liefde wil openbaren. Door de ballingschap heen wilde God zijn barmhartigheid openbaren. En daar heeft de Heer door Hosea ook over laten spreken, want als Hosea gestopt was met het eerste hoofdstuk, had niemand iets kunnen zeggen. Onze Dordtse leerregels beginnen ook zo. Dan had God geen ongelijk gedaan, als hij het hele menselijke geslacht in die verdoemenis had laten liggen. Dan is God rechtvaardig. Maar o wonder, er bestaat ook nog een Hosea 2, waar de Heere in het bijzonder gaat spreken in het 13e vers. Daarom, zie, ik zal haar lokken, en ik zal haar voeren in de woestijn, en ik zal naar haar hart spreken, en het zal te dien dagen geschieden, spreekt Heer, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. Er is een nieuw begin. Kunt begrijpen? Of zegt u nee? Dat is zo hoog, zo groot, dat God een nieuw begin wil schenken voor een die zo'n zondaar is. Weet u, dat kan nu nooit door het verstand bij elkaar gebracht worden. Echt niet. Als we dat kunnen, dan zitten we mis. Dat kan nu nooit bij elkaar gebracht worden door het verstand. Maar dat is nu door God zelf van eeuwigheid bij elkaar gebracht. Gods rechtvaardigheid die het oordeel eist, is in een volkomen overeenstemming gebracht met Gods eeuwige liefde en barmhartigheid. Op een wijze die ook nooit in het hart van een mens is opgeklommen, dat heeft God uitgedacht. In de eeuwige vrederaad, in de heilige onderhandeling tussen de goddelijke personen, heeft God de weg uitgedacht. Hoe zal ik ze nu onder de kinderen kunnen zetten? Zo verloren. Wie zal dan met zijn hart borg worden? Er is niemand. Heel het menselijke geslacht ligt in Adams val, in een dodelijke vijandschap verloren. Hoe? Wie? Christus heeft geantwoord. Gezalfd als borg en middelaar heeft hij het antwoord gegeven. Zie, hier ben ik. Ik zal borg voor hen zijn. Van mijn hand zult gij hen eisen. In de borgstelling van Christus zijn die zaken met elkaar in overeenstemming gebracht. Genade door recht. En daarom zal dat voor Gods kinderen ook zo dierbaar worden. Ze moeten er wel voor worden ingewonnen. Dat zeker. En dat kost alles. Dat kost je eigen ik. Maar dat wordt zo dierbaar. Genade door recht. Weet u wat daar zo dierbaar aan wordt? De bron van goddelijke genade. God drie-enig. Weet u wat daar zo dierbaar in wordt? De middelaar die die genade heeft bewerkt. Gods zoon. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Weet u wat ook zo dierbaar wordt? De weg die de middelaar wilde bewandelen om een geen volk te maken tot een volk. Om die niet ontfermd is zijn ontferming te geven. O, met eerbied gesproken, dat ging ook niet zomaar. Daar moest een ontzaglijk werk voor volbracht worden. Daar moest een dure prijs voor betaald worden. Daarvoor moest Christus ondergaan in het oordeel. Lo, ami. Niet mijn volk, Lorugama, niet ontfermd. In het allerdiepste oordeel moest de middelaar komen, Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontferming in mijn verdriet. Zo heeft hij het moeten uitklagen in zijn bittere lijdensweg. Hij heeft het moeten uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verlaten van God. Hij is een vloek geworden, uitgestoten uit Gods gemeenschap. Dat is de vloek die hij dragen moest en dragen wilde. O, wie zou dat ooit kunnen bevatten? Daar blijft alleen maar kerk des Heren aanbidding over. Als de Heere een inleiding wil schenken in de prijs die Christus wilde betalen. En de gezegende gerechtigheid die hij wilde opwegen. Want in de verlatenheid van Gods aangezicht, in het niet ontvangen van ontferming, heeft Gods eigen Zoon die kostbare prijs willen betalen. De bloedprijs, zijn vergoten bloed, willen betalen aan zijn Vader. Zijn gebroken lichaam, willen voorstellen aan zijn Vader. En in één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. O, die prijs is aanvaard. En daardoor is er een rechtsgrond gelegd in Christus' offer. Een rechtsgrond waardoor God op verloren zondaren kan neerzien. Waardoor mensen die niet horen bij Gods volk tot Gods volk gerekend kunnen worden. Waardoor je nog bekeerd kan worden. Waardoor je nog bekeerd kan worden. Dat is een boodschap. Die gaat, hoop ik, niet langs u heen. We kunnen bekeerd worden. Dat is groot. Dat kon nooit meer vanuit de mens. Maar omdat God zijn eigen Zoon als borg en middelaar geschonken heeft en het offer van zijn Zoon aanvaard heeft, daarom kunt u bekeerd worden. Geen volk kan Gods volk worden. Voor een doorn, een dennenboom, voor een distel, een mitteboom. Van een goddeloze Saulus, een godvrezende apostel. Is het u wel eens een wonder dat we zo'n boodschap mogen horen? Of zijn we zo koud geworden door de gewenning? En we kunnen nog bekeerd worden. En soms zeggen mensen in hun hoge ouderdom dat. Nog altijd. Ja, maar het kan nog. Het kan nog. En zeker, dat willen we niet ontkennen. Maar zegt u dat al 5, 10, 20 jaar en is het nog niet gebeurd? En is die uitdrukking het kan nog misschien een rustgrond geworden? Het is al niet gebeurd, maar goed, het kan nog. En leven we misschien wel gerust door, want het kan nog. Dan hoop ik van ganser harte dat het vanavond een keer niet meer kan. Dat God die grond eens wegneemt. En dat je in de onmogelijkheid voor God terechtkomt. Geen volk, niet ontfermd. Opdat de boodschap, we kunnen nog zalig worden, niet meer een boodschap is als een steungrond om toch weer rustig door te leven. Maar dat die boodschap waarlijk een evangelieklank mag worden in het gebroken en het verslagen hart. Want zo spreekt Petrus daar ook over. Maar nu, o, hij verlustigt zich daarin. Die wonderlijke omkeer heeft de Heere uit vrije genade verheerlijkt. Eertijds geen volk, maar nu Gods volk. Een kind van God geworden. Dat is wat. Jongens en meisjes, denk daar eens over na. Als de Heere dat wonder in je jonge hart wil schenken, dat je een kind van God mag worden. Dat is groot. Al zou je 10 jaar geen cadeaus meer krijgen voor je verjaardag, dan heb je toch het grootste gekregen. Een kind van God mogen worden. Weet je wat dat betekent? Zullen we proberen daar een paar dingen over te zeggen? Dat betekent dat de Heere zijn liefde schenkt. En wat is dat teer? Dat God zijn liefde schenkt. Door zijn woord. Door het evangelie. En als hij dat dierbare evangelie drupt als de balsem voor de ziel. In het vermoeide, verslagen hart. En de Heere schenkt er zijn liefde in mee. Dat verbreekt alles. Dat verbreekt de banden. Dat verbreekt het verdriet. Dat verbreekt het ongeloof. Dan wordt de weeklacht en het geschrei veranderd in een blijderij. Oh, dat zijn van die dierbare ogenblikken in Gods huis. Je zou de hele dag willen blijven zitten. Als de Heere zo zijn woord toepast, dat doet hij door zijn woord. Door zijn woord. Dus niet zomaar een bepaald gevoel, een blij gevoel, want dat had het tijdgeloof ook. Maar door de toepassing van het woord. En weet u wat dan zo groot is aan die toepassing van het woord? Dat is zo heilig nauwkeurig. Dat past. Wonderlijk gepast. Voor die nood van de ziel. Voor die verslagenheid. Voor die zonde. Voor die schuld. De Heere spreekt altijd zo gepast. En daarom hoef je die belofte niet op jezelf toe te passen. Daarom hoef je die woorden niet naar jezelf toe te halen. Maar de Heere zal in het leven van zijn Sion de toepassing schenken. En daar wacht het op. Weer een zondag voorbij. Nog niet. Nog een zondag voorbij. Nog niet. Weer een preek gehoord. Dat is allemaal waar, maar nog onbekeerd. En als dat zo weken, maanden doorgaat, dan wordt de armoede alleen maar groter. Het gemis alleen maar dieper. En je opzien tegen Gods volk alleen maar groter. Oh, wat zijn ze gelukkig. En als de Heere dan zo ongedacht, onverwacht, die toepassing van het woord wil schenken. En hij sluit zelf in. En niemand kan buitensluiten. En hij schenkt de kracht van het woord. En niemand kan het verbreken. En hij opent de deur. En niemand kan hem toesluiten. En hij schenkt zijn genade. En niemand kan die wegnemen. En hij schenkt zijn liefde. En niemand kan die verbreken. O, dan is dat zo groot. Dat zijn de zegeningen uit het genadeverbond. De duur verworven zegeningen. Waar Christus zijn bloed voor heeft gestort. Waar hij zijn leven voor heeft overgegeven. O, die zegeningen smaken naar God. Die smaken naar God. En dat maakt het zo groot. Dat maakt het zo dierbaar. En in die zegeningen wil de Heere betonen. Ge zijt mijn volk. Ge zijt mijn volk. Niet meer lo ami. Maar ik heb mijn oog op u willen slaan. Ik heb u uit vrije genade willen trekken. Ik heb u willen verlossen uit de macht van de zonde en de duisternis. En als de Heere dan zo liefelijk toespreekt, dan vervult zo'n heilige vrede het hart in elke stand van het leven. waarin de Heere zijn genade verklaart, vervult zo'n heilige vrede het hart. En dan mag je het geloven. Wat zo groot is. Wat je nooit had durven zeggen. Maar dan mag je het geloven. Nu mag ik bij dat volk horen. Dat door God gezegend is. Nu heb ik dat uit zijn mond mogen horen. Anders had ik het nooit durven zeggen. Maar nu heb ik het uit zijn mond mogen horen. Nu is het waar. Nu is het waar. Ik zeg niet dat ze dat altijd kunnen vasthouden. Maar als de Heer het waar maakt door zijn woord, dan is het waar. Er staat nog iets. Maar nu ontfermd zijt geworden. Dat is wezenlijk niet iets anders. Het zijn twee uitdrukkingen voor wezenlijk dezelfde zaak. Er is een ogenblik aangebroken van goddelijke ontferming. En uit zijn innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid heeft hij die persoonlijke ontferming geschonken. Hij wilde zich neerbuigen over dat kind op het vlakke van het veld. Hij deed wederom geboren worden tot een levende hoop. De apostel Petrus heeft daarover geschreven in het 23e vers van het eerste hoofdstuk. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. O, dat eeuwige wonder, dat God zijn ontferming schenkt. Het betekent ook dat de Heer die ontfermingen ook persoonlijk in het hart gaat verklaren. Dat de Heer die ontfermingen gaat afdrukken in de ziel. Gaat doen beleven. Zijn ontferming. Ach, dat zijn ogenblikken om nooit te vergeten. Gemeente. Er kunnen kinderen des Heren zijn. Als je aan hen zou vragen, wijs nu eens duidelijk het ogenblik aan dat God in uw leven begonnen is. Je zou ze bijna tot de wanhoop drijven. Als je dan, om zo te zeggen, het mes op de keel zet, dat doen we dus ook niet. Maar er zijn ook zaken waarvan Gods volk zegt, daar ben je bij. We hebben een kind des Heren gekend die werkelijk van de jongste jaren de Heren had mogen vrezen. En zo was het ook bekend. Het viel me zo op. Als je vroeg, hoe ben je zondaar voor God geworden? Kreeg een eenvoudig, helder antwoord. Hoe heeft Christus waarde gekregen? Kreeg een eenvoudig, helder antwoord. Gemeente, daar ben je bij hoor. Dacht u van niet? Als God je afsnijdt van al je gerechtigheden. En het heilige recht van God weegt om de ziel. En alles, alles wat je aanbrengt, smelt als sneeuw voor de zon weg en God trekt door. Dacht u dat het ooit zou kunnen vergeten, tenzij dat je je verstand zou verliezen, maar dat je het ooit zou kunnen vergeten als het Gode behaagt zijn zoon te openbaren in de verlorenheid van het leven. En die beminnelijke zaligmaker, die al zo dierbaar werd in de prediking van het woord. Die zo dierbaar werd aangewezen in de belofte van het evangelie, maar die nog zo verborgen bleef in zijn persoon. Als die persoon geopenbaard wordt, en de zaligheid in Christus wordt helder verklaard in de ziel, in de schoonste aller mensen, kinderen. Ach, dan weet je hoe die eruit ziet. Nee, vanzelf niet in een visioen of zo. Maar door het geloof hem te mogen aanschouwen. O, dan kan de bruid een tekening van hem geven. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. En als die ontfermingen Gods in Christus dan het hart vervullen. Dan is er zo'n verwondering. Zo'n aanbidding. Dan wordt de zaligheid vast in Christus. En toch, kan er dan nog zo'n schroom zijn om zich een kind van God te noemen? Niet alleen vanwege de dagelijkse afwijkingen, maar vanwege de staat van het leven. Er kan zo'n schroom zijn om dan God te noemen mijn God. Kinderen des Heren, verstaat u dat? De zaligheid mogen aanschouwen in Christus. Inleidingen gehad in wie Christus is. In zijn dierbaar borgwerk. Maar die rechtsgrond moet gelegd worden. Toch? Die rechtsgrond in zijn volbrachte gerechtigheid. Om aangenomen te worden tot kind. In de bewustzijn van eigen hart en leven. En als die rechtsgrond ontbreekt. Als die toepassing ontbreekt van de dierbare borgerrechtigheid van Christus. Dan is er een volk dat staat zo voor die zaak. En ze kunnen er niet indringen. Ze kunnen zich er wel buiten zetten. En dat gebeurt zo vaak. Maar ze kunnen daar nu niet bij. Weet u wat nodig is? Dat de Heere niet alleen gaat afsnijden van de gerechtigheden. Maar, zo zei het volk dat toch altijd, gaat afsnijden van het leven. En dan gaat het nog smartelijker, dieper, pijnlijker, ingeleefd worden, lo ami. Dan met alles, maar zo onbekeerd, zo onbekeerd, lo rugama, niet ontfermd. Dan gaat de Heere alles, alles wegnemen. Wat in het licht van zijn heilige deugden niet kan bestaan, komt. Laat ons te samen richten. En dan, oh, dan is het voor eeuwig verloren. En dat wordt zo volkomen geëigend. Lo ami, in die breuk in het paradijs gezet. De val in Adam overgenomen. Dan blijft daar over, lo ami. Lo rugama, onbekeerd, onbekeerd, God rechtvaardig, de dood op alles. Maar o, dat eeuwige wonder, dan mag Hosea verder gaan spreken. Dan mag hij gaan onderwijzen in Gods genade in Christus. En dan zegt hij het, in het 18e vers van het 2e hoofdstuk, wat God dan uit zijn eeuwig verbond gaat schenken. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Dan gaat de Heere die heilige deugden zo volmaakt met elkaar in overeenstemming brengen. In die gezegende borgerrechtigheid van Christus. Waarin al Gods deugden verheerlijkt zijn. Genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus. Van het recht gegroet. En die borgerrechtigheid door God geschonken. En toegerekend. En zo aangenomen in de geliefde. Aangenomen. In de borgerrechtigheid van Christus. O, dan gaat de Heere spreken. Tot lo rugama en tot lo ami. Gij zijt mijn volk. Dan gaat de Heere spreken. Dat gaat eraan vooraf, volk van God. Dat de Heere spreekt. Gij zijt mijn volk. In Christus. In zijn bloedgerechtigheid. In zijn volkomen verzoening van alle zonden. Gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen. Oh. Oh. Mijn God. Mijn God. Oh, dan mag dat gestaamd worden. In een heilige aanbidding. Mijn God. In Christus. Een verzoend God. In Christus, een bevredigd God. In een heilige aanbidding mag het daarna gestameld worden met Thomas. Mijn Heere en mijn God. dan ligt het vast in Christus. Vast in zijn borgerrechtigheid. Vast in Gods eeuwige liefde. En dan te mogen eindigen in God. In God. Ach, zal dat dan geen verlangen geven naar de eeuwige aanbidding. Naar de eeuwige vereniging met God. Zou dat dan geen heimwee moeten geven om dan eeuwig in Gods gemeenschap te mogen delen en er nooit, nooit meer iets van te kunnen verknoeien, nooit meer weg te kunnen zwerven, nooit meer God verdriet te kunnen doen, maar hem eeuwig de aanbidding, de lof en de dankzegging te mogen toebrengen, zijn ze gelukkig. Zijn ze gelukkig. Och, ze zijn zo gelukkig. Die eeuwig God mogen groot maken. En die dat hier in het leven. In beginsel. Al mogen gaan beoefenen. Ze zijn zo gelukkig. Er is geen gelukkiger volk. En daarom. Ach, laat het uw voortdurend smeekgebed maar zijn. Heere, bekeer ons toch tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. Het zal zo aangrijpend zijn. Als we eenmaal moeten horen. Lo, ami. Loor uw gamen en dan voor eeuwig verloren, voor eeuwig moeten omkomen. Ach, laat het er toch niet op aankomen. Benut de genadetijd, want Gods ontferming is nog te verkrijgen. En sta erna om te mogen ontvangen dat getuigenis. Gij zijt mijn volk, om het met de bruid te mogen spreken. Mijn liefste is mijne en ik ben de zijne. En in Christus aangenomen tot kind van God. Om dan hier in het leven en straks volkomen het te mogen uitroepen. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Verhogen uw majesteit, mijn God. Niets, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Ach, Heere in de hemel. Zoudt u het willen uitbreiden. In de aarde. In de binnenkamers. Mag het uitdrijven tot u. Mag het maar een gemis geven. In de onbekeerden. Maar ook in het leven van hen in wie gij uw genadewerk begonnen zijt. Ja, zoudt u. U zelfs zo willen verheerlijken, was het om uw naam te erkennen, voor de hulp die gij schonk. Ach, gij zijt de enige die dat kunt. Gij zijt de enige die dat schenken wil. Mag dat ook moed geven, ook als er zo'n opzien kan zijn, ook in de studie. Ook als die berg zo hoog kan zijn als u het geeft aan het einde van het jaar, hoe moet dat toch ooit? Uw woord uitdragen, ach, als gij het schenkt, is het een liefdesdienst. Zoudt u het willen schenken, gedenk ons als we deze plaats verlaten. Verheerlijk uw grote naam, in de erkenning van de hulp die gij schonk, om Jezus wil. Amen. 72, 10 en 11 gaan we zingen, dan zal na zoveel gunst bewijzen. En zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem. Vroeg en spaap, 72, 10 en 11. Thank you. Ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.